Mijn naam is Roy Wenting en dit is de 100% Inspiratie Podcast.
Hey, wat goed dat je luistert. Hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs.
En 100% Roy Wenting zit tegenover mij hier in de Podcast Lab Podcast Studio. Welkom.
Ja, dankjewel. Fijn om er te zijn.
En wij hebben mailcontact gehad. Ik heb mailcontact met jouw uitgever gehad. Ik had een jaar lang, heb ik erover na moeten denken. Nee, dat is niet waar. Maar ik was toen niet aan het podcasten. En toen ik weer wel ging podcasten, toen blies ik het stof af van mijn inbox. En onder andere vond ik een e-mail van jouw uitgever. En niet zo heel vaak zeg ik daar ja op, want meestal dan denk ik, ik voel hem niet helemaal en bij jou voelde ik hem wel. Mm-hmm. En dat kwam met name door het volgende en dat is gewoon mijn openingsvraag, dus dan duik wat mij betreft meteen erin. Jij bent auteur van het boek Next Level You en daarin sla jij een brug tussen de spirituele zelfhulp en de managementliteratuur. Over stress en vitaliteit en zo. En toen dacht ik, oké, dit vind ik interessant. Als jij een brug slaat tussen de spirituele zelfhulp en de managementliteratuur, Daar mogen we meer van hebben. Mm-hmm. Dus kun je daar eens over vertellen? Hoe doe je dat? Hoe is dat ontstaan?
Ja, mooie vraag om mee te beginnen. Dank je wel. Ik denk dat een klein beetje ook mij als persoon symboliseert. Ik heb zelf ben bedrijfskundig opgeleid en ook hotelschool gedaan. Dus ik ben een tijd zelf actief geweest binnen grote organisaties en in verschillende type rollen. Dus ik heb enerzijds heel erg die management bedrijfskundige achtergrond. En anderzijds ben ik zo'n 3 jaar in Azië geweest. In allerlei yogascholen, meditatiecentra en communities heb ik doorgebracht. En daar heb ik eigenlijk heel veel mooie spirituele lessen mogen leren op allerlei fronten. En ik ben eigenlijk in de afgelopen 15 jaar heel erg bezig geweest om die twee werelden eigenlijk veel meer met elkaar te laten communiceren. Of in ieder geval bij elkaar te brengen. In de vorm van trainingen, workshops, inspiratiesessies binnen organisaties. Om juist dat hele mooie spirituele diepgaande wat ik in Azië heb mogen ervaren al die jaren. Om dat eigenlijk ook in de hele moderne bedrijfscontext te brengen. Ja. En mensen dat ook te laten snappen. En juist alle dagelijkse uitdagingen die ze hebben in hun werk en in een druk leven, om die vanuit een ander perspectief te kunnen zien. Ja. Met al die inzichten die ik daar heb mogen opdoen. En dat is ook de intentie geweest met het boek, om eigenlijk die twee werelden op een goede manier samen te brengen. Ja.
Nou, ik denk dat luisteraars die mij wat beter kennen nu meteen snappen waarom ik een klik voelde met dit verhaal. Want ik zat eigenlijk ook met één been in de corporate wereld. Ik heb zelfs een consultancybureau opgericht. En aan de andere kant heb ik zo'n beetje elk retreat gedaan wat je maar kan bedenken. En is mijn missie om persoonlijke ontwikkeling leuk te maken en die twee werelden ook met elkaar te verbinden. Mm-hmm. Dat hoor ik ook heel erg in jouw verhaal, in jouw missie.
Klopt, ja. Ja.
Dus eerst was je high potential bij Sheraton, hè, bij de hotelketen. Was je hard op weg om daar een
hotelmanager te worden.
Ja. En uiteindelijk zijn het iets heel interessants. Ben jij 3 jaar tussen alle bedrijven, letterlijk en werkzaamheden door, ben jij 3 jaar in Azië geweest? Bij allerlei communities, kloosters, yogascholen. Mm-hmm. 3 jaar is veel. Wat heb je gedaan? Wat heb je geleerd?
Ja, mooie vraag. Dat zijn niet 3 jaar aan elkaar geweest, maar dat zijn verschillende fases geweest. Tijdens vakanties, tijdens sabbaticals die ik heb genomen. Of tussen twee banen in ging ik wel eens 2 of 3 maanden ook daar naartoe. In eerste instantie is het startpunt eigenlijk geweest dat ik zelf in aanraking kwam met in eerste instantie een yoga retreat. En met vipassana meditatie. Dus eigenlijk zelfinzicht. Meditatie vanuit meer het boeddhisme. Dus dat zijn voor mij 2 startpunten geweest.
Vipassana is minimaal een 10-daagse stilte retreat.
Ja, klopt inderdaad. Vipassana retreats ga je eigenlijk 10 dagen lang 10 uur per dag mediteren in stilte. Je doet eigenlijk 1 techniek. En doordat je dat gewoon 10 dagen lang doet, ga je gewoon echt heel, heel diep. Heb je zelf wel eens Vipassana gedaan of niet?
Ik heb een 7-daagse stilte retreat gedaan gebaseerd op de Vipassana. Het was geen officiële Vipassana, maar ook het lijkt erop, ja.
Ja, ja.
Dus ook elkaar niet aankijken. Als je alles zou volgen 10 uur per dag, maar je mocht heel veel waren optioneel. Dus ik heb ook veel geslapen.
Ja, ja.
Maar ja. Ja, ja.
Nee, dat was daar geen optie. Je moest echt 10 uur per dag gewoon echt zitten. En dat was ook Mauna heet dat dan. Dat je niet elkaar mag aankijken, niet spreken. Dus je zit helemaal in volledige stilte.
En nu we het toch over hebben. De enige techniek die wij hadden, wellicht bij jullie ook. Ik ben benieuwd. Is concentreren op je neusvleugels. Concentreren op de in- en uitademing via je neusvleugels.
Klopt. Dat is Anapana heet dat. Ja. En concentreren. Inderdaad in eerste instantie alleen maar op je neus. En op een gegeven moment, omdat je dat 2-3 dagen doet, wordt je de intensiteit van je concentratie wordt zo sterk dat je gewoon echt op bijna microscopisch niveau je neusvleugels inderdaad kunt gaan waarnemen. En wat je dan op een gegeven moment op dag 3-4 gaat doen, is eigenlijk dat verscherpte bewustzijn, wat je dan eigenlijk hebt opgebouwd, dat ga je eigenlijk gebruiken om door je hele lichaam te gaan. Dus eigenlijk een bodyscan te doen met het hele scherpe bewustzijn. En dan word je gewoon, dan voel je je lichaam zoals je het eigenlijk nooit hebt gevoeld. Dan ga je zo intens eigenlijk contact maken met jezelf en met je gewoon alle lichaamcellen die je dan kunt waarnemen. En gewoon een hele mooie ervaring. Dus dat is voor mij een heel belangrijk inspiratiepunt geweest aan het begin van mijn reis, mijn eerste 10-daagse retreat ook. Ja.
Want je gaat daar eigenlijk je hele lichaam langs om overal ook blokkades op te heffen, toch? Je hebt een mantra, ik ben het even vergeten. Wat staat voor alles is ontstaan om te vergaan? Of was dat bij jullie
anders?
Anicca. Ja,
Anicca. Ja.
En dan begin je bij je kleine tenen of je grote tenen, dan Anicca. Anicca. Ja. En dat is eigenlijk dat woord staat voor de vergankelijkheid, toch?
Ja, klopt inderdaad. Ja, wat eigenlijk vaak, wat er gebeurt als je in zo'n Vipassana meditatie zit. Dat heb ik zelf ook ervaren, een dag 3-4 was het ongeveer. Op een gegeven moment, omdat je zoveel uren zit, en op een gegeven moment moet je ook echt een uur lang, mag je niet bewegen, dan blijf je gewoon echt stilzitten. Op een gegeven moment gaat je lichaam tegensputteren. Dus je krijgt heftige pijn in je knie of pijnscheuten, zeg maar, in je onderrug, omdat je gewoon zo lang in dezelfde houding blijft zitten. En wat dat betreft is het ook wel een klein beetje een Spartaanse aanpak, zeg maar, want op dat moment ga je niet voor zitten. Het gaat er juist om dat je dat ook leert aankijken. En eigenlijk wat er dan gebeurt is dat je eigenlijk heel erg in afkeer gaat. Onze mind is eigenlijk zo geconditioneerd om weg te gaan van pijn en genot eigenlijk te gaan opzoeken. Dus op dat moment willen we weg van die pijn en we willen het liefst gaan verzitten, want dat geeft op dat moment een soort van lichamelijk genot. Alleen eigenlijk alles wat we doen in het dagelijks leven is eigenlijk werkt vanuit dat principe. We gaan weg van pijn en we willen toe naar genot. En dus heel erg dat korte termijn gedreven. En wat je eigenlijk in zo'n Vipassana meditatie leert te doen is door eigenlijk bijna op microscopisch niveau je eigen lichaam te ervaren, zie je dus eigenlijk dat je continu in dat verlangen afkeerspel zit in je eigen lichaam, in je eigen onderbewustzijn. En als je op dat moment eigenlijk daar gewoon bewust bij kunt blijven, gewoon eigenlijk in dat geval gewoon kijken naar die pijn die ik in mijn knie voelde, gewoon even waarnemen van oké, wat voel ik nu eigenlijk? Ja, het is kloppen, het is tintelen, het is een beetje druk. En het is vooral het verhaal wat ik er zelf omheen creëer van dit wil ik niet, dit wil ik niet voelen of ik wil er van weg. Waardoor het eigenlijk zwaar of intensief wordt. Want als ik me puur, als het ware, richt op die fysieke sensaties, dan op een gegeven moment, daar heb ik ook letterlijk ervaring in meditatie, loste het gewoon op. Het was gewoon alsof het een soort van zeepbel gewoon ontplofte als het ware of wegging. En daarna was het gewoon rust en stilte. Oftewel, er was iets in mijn eigen onderbewustzijn vanuit dat verlangen afkeerspel wat die pijn en die onrust in jezelf als het ware in stand houdt. Maar dat doe je uiteindelijk zelf.
Ja.
En die term Anicca, zeg maar, vergankelijkheid van alles komt en gaat, dat door jezelf daar continu aan te herinneren van oké, gewoon je blijft aware en equanimous. Dat waren nog twee van die kernwoorden. Hè? Dus bewust en evenwichtig. Je blijft bewust en evenwichtig kijken naar alles wat zich aandient. Vanuit het besef van Anicca. Vanuit het besef van alles komt en alles gaat. Hè? Dus ook al zijn er sensaties waar je misschien van weg wilt gaan. Oké, kijk ze maar aan. Want als je ze gewoon even de ruimte geeft, daarna lossen ze ook weer op. Terwijl als je het weg probeert te duwen of er weerstand tegen hebt, ja, dan krijg je een soort van polariteitenspel, waardoor je het als het ware het spel in stand houdt. En dan blijf je er als het ware ook in hangen.
Ja.
Maar dat is iets, als mens zijn we eigenlijk gewoon heel erg gewend om weg te gaan van die pijn, weg te gaan en toe te gaan naar genot. Maar juist in die race, om dat te bereiken, daarin verliezen we uiteindelijk ook onszelf.
Ja, er zit al zoveel in wat je nu vertelt. Ook Wat ik dan ook heb geleerd of probeerde te leren, of wat de leraar mij probeerde te leren, is dat het uiteindelijk niet uitmaakt. En wat ik daarmee bedoel is dat je hebt na de fijne emoties, of in ieder geval emoties die wij labelen als, oh, die vind ik fijn, die wil ik. Mm-hmm. En de emoties die we labelen als, die vind ik niet fijn, en daar wil ik van weg. Dus dit wil ik pakken, dat wil ik wegduwen. Mm. En wat mijn leraar mij probeerde te leren is, uiteindelijk als je daarboven kan gaan staan en je kan het analyseren of observeren, dan zul je merken, it's the same. Het maakt eigenlijk niet uit. Hmm. Welke kleur ze hebben. Het is allebei, is het hetzelfde. Is dat ook iets wat jij hebt ervaren? Of?
Ja, nou, uiteindelijk een emotie is een energie. Hè? Emotie, E staat voor energie. Emotie staat voor beweging. Een emotie is eigenlijk niks anders dan energie die in beweging is in jezelf. En waarom is dat in beweging? Het is in beweging omdat er een bepaalde behoefte is in jezelf die wel of niet wordt vervuld. Dus als die wel wordt vervuld, dan is het een aangename sensatie. En als die niet wordt vervuld, dan is het misschien een afkeurende sensatie. Maar dan ga je weer in datzelfde polariteitenspel van verlangen opzoeken en weggaan van pijn. Terwijl het als je eigenlijk gewoon bij de emotie, of die nou positief is of negatief, zoals wij hem zouden labelen, als je daar gewoon bij kunt blijven vanuit puur bewustzijn, dan zit je er inderdaad, wat je ook schetst, een beetje dat stapje boven. En als je dan gewoon die energie er laat zijn, dan lost hij ook op en dan wordt hij ook, gaat hij als het ware een frequentie hoger, zeg maar. In Edinburgh ben je er gewoon bewuster van. En dan opent de energie zich als het ware ook veel meer, in plaats van dat je in een emotie als het ware blijft hangen. In yoga-term wordt dat ook wel sublimatie genoemd. Oftewel het omzetten van de frequentie in jezelf. Hè? Want veel emoties zitten in een vrij lage frequentie. Als we in angst, verdriet of boosheid zitten, dat is vaak een vrij lage trilling, als het ware lage frequentie. Terwijl het, als we als het ware daar gewoon bij stilstaan en het er gewoon even laten zijn en het de ruimte geven, wat er dan vaak gebeurt is dat het, hè, dan ben je ook bewust van, hé, waarom voel ik dit eigenlijk? En daar gewoon even bij stilstaan en dan raak je vaak ook weer een diepere laag van, oh ja, het gaat eigenlijk om die liefde of het gaat om vergeving of dan komt er in één keer weer een ander inzicht. Terwijl het, als je gaat vechten met die emotie, dan blijf je als het ware in die lage frequentie zitten. En je wilt er juist bovenuit stijgen.
Ja, bijzonder is dat, hè? Dat je juist, het is heel paradoxaal of eigenlijk gewoon heel logisch, dat je juist de beweging mag maken die iets in jou, een overlevingssysteem of iets wat gewoon heel graag genot wil of zo. Iets in jou wil die beweging niet maken, maar die mag je juist maken.
Ja, ja.
Ken je, ik weet niet of het Pixar of Disney is, maakt het niet uit. Ken je de film Binnenste Buiten?
Ja, ken ik. Ja. Die maak ik vaak ook in mijn training.
Ik heb die toevallig eergisteren gekeken. En ik vond, voor mensen die het niet kennen, ga die film kijken. Als je kinderen hebt, kijk ze met je kinderen. Maar anders is het gewoon ook leuk als volwassenen om het te kijken. En ik moet ineens denken aan de scène. Dat, de context maakt even niet uit, maar dat zo'n poppetje is heel verdrietig. En iemand anders die wil door. En die zegt tegen Popje die verdrietig is, kom nou door. En waar is het station? En hup, help ons nou. En hij zit gewoon op een hoekje te huilen. En dan komt iemand anders naar dat treurige poppetje toe. En die zegt, je mist haar echt heel erg, hè? Ja, ik snap dat echt. Oh, dat is echt verdrietig. Oh, dat is echt triest. En dan helpt het poppetje even. En dan, het is ook wel oké, hoor. Kom, we gaan naar het station. Ja. Waarin natuurlijk die scriptschrijvers in een heel korte scène tentoon willen stellen richting kids. Van, hey, als je gewoon verdriet, triestheid, als je dat even wat ruimte geeft, als je dat er laat zijn, dan daarna is het ook oké en wil je weer door.
Ja, precies. Ja, dat is inderdaad een mooie film. En wat dan, wat ik daar ook in die film zie je op een gegeven moment ook dat hoe het in het hoofd werkt. Hè? Dus dan hebben ze eigenlijk letterlijk een soort van afgebeeld dat iemand aan een soort van cockpit of aan een dashboard zit in het hoofd. En dat er verschillende emoties aan het stuur kunnen zitten. Dus of soms boosheid of soms verdriet of soms spanning of afgunst of noem maar op. En dat ze dan eigenlijk het roer als het ware kunnen overnemen.
Ja.
Terwijl dat, als je inderdaad wat je net omschrijft, als je er gewoon even bewust de ruimte aan geeft en even het erkent, dan is vaak de emotie, dan is die ook al gehoord als het ware. En dan heeft het je minder in de grip uiteindelijk. Ik probeer dat zelf met mijn kinderen ook toe te passen. Lukt niet altijd. Maar gewoon te benoemen als het ware. Te ondertitelen waar ze mee bezig zijn. Of te ondertitelen wat ik bij ze voel of wat ik bij ze ervaar. Je vindt het spannend, hè? Of je bent even verdrietig. En juist daar, als je dat leer je ook te erkennen van, oh ja, dit is normaal. Dit mag ik voelen. Terwijl dat, tenminste, ik kan me niet herinneren dat in mijn tijd, kindertijd, op die manier werd gedaan. Ja. Dat is toch vaak emoties, dat was er niet echt, een soort van. Terwijl als je dat erkent, dan herken je ook de heelheid van, ja, wat er is en wat er omgaat bij een kind.
Ja, en ik weet inmiddels een beetje uit ervaring hoe lastig dat in het moment kan zijn. Mm-hmm. Maar inderdaad ook het ondertitelen van waarom iets niet mag of waarom iets eventjes... waarom je misschien nu even niet tijd of aandacht hebt of wat dan ook. Als je dat altijd ondertitelt, dan is het heel veilig van... oh, dit mag eventjes niet of papa kan even niet met me spelen. Mm-hmm. Omdat, in plaats van, anders gaat dat eigen hoofdje met conclusies aan de haal. En dat is 9 van 10 keer in het brein van een kind. Oh, het ligt aan mij.
Ja,
ik niet goed. Oh, ik ben het niet waard om van te houden. Oh, ik ben het niet waard om mee te spelen. Oh,
precies.
Ik heb iets fout gedaan en daarom mag dit nu niet.
Ja.
Dus die ondertiteling is heel erg veilig in de hechting.
Ja, ja. Ja, en dat stemmetje van ik ben niet goed genoeg, ik ben er niet waard. Dat zit toch wel ook in heel veel volwassenen uiteindelijk. Als je kijkt naar beperkende overtuigingen. Ja.
Terug naar de Vipassana, want het was gewoon één zin. En ik vind het zo leuk dat we er eenmaal induiken. Mm-hmm. Dat Anicca, waarbij je hele lichaam scant. Je had het net over echt werkelijke fysieke pijnen. Die gewoon zijn ontstaan door de Spartaanse Vipassana. Mm-hmm. Door gewoon te lang in de kleermakers te zitten. Mm-hmm. Hoe het mij ook geleerd is dat je daar door de vergankelijkheid, anicca, dat woord te herhalen vanaf je kleine teen tot aan je kruin, dat je eigenlijk niet alleen de fysieke sensaties oplost die je in het hier en nu voelt, maar ook allerlei vormen van negatieve energie, ruis, van negativiteit die mogelijk ergens in je lichaam is opgebouwd. Mm-hmm. Dat je dat met je zoveel aandacht dan hebt per deel. En dan eigenlijk het mantra gebruikt. Vergankelijkheid. Alles is ontstaan te vergaan. Mm-hmm. Dat je daarmee zonder dat je erin duikt. Is dit een trauma van vroeger? Of is het zit in mijn knie soms die kutopmerking van mijn moeder toen ik 12 was. Daar ben je helemaal niet mee bezig. Mm-hmm. Maar dat je alleen maar door die bodyscan met dat mantra. Dat je daardoor heel erg rein wordt. Mm-hmm.
Ja, klopt inderdaad. En dat herken ik ook van de Vipassana retraite. Ik weet nog wel dat het op een gegeven moment in de retraite die ik deed, dat het werd uitgelegd als een soort van steentje, zeg maar, waar allerlei groeven in zitten. En dat elke keer als het ware dat er allerlei, hindernissen, blokkades, trauma's, noem maar op, wat er ook maar zitten in jou als mens of als ziel, dat het elke keer naar boven komt. Hè, dat als het ware dat steentje, dat steentje laat elke keer weer een nieuwe groeven zien, hè, van wat er in dat steentje zit. En het is eigenlijk in zo'n meditatieretraite aan jou om gewoon elke keer dat te observeren. Gewoon het inderdaad te voelen en aanwezig te laten zijn. En dan lost het als het ware op. Maar dan, als je dat dan hebt gedaan, dan komt er weer een nieuwe groeve of iets tevoorschijn. En zonder daar inderdaad een mentale interpretatie aan te hoeven geven. Gewoon door het te observeren, door het waar te nemen, door het te zien, door het te herkennen. Geef je het even de ruimte en kan het als het ware ook in die ruimte van het bewustzijn, hè, dat je er gewoon naar kijkt, kan het ook echt oplossen. En ontstaat er ook veel meer, ruimte. Ik herken dat wel in die retraite. Probeerde ik ook allerlei dingen ervaarde in mijn lichaam qua energie. Dat ik elke keer daar probeerde een interpretatie aan te geven. Probeerde een heel verhaal om te creëren. Ja. Van, oh ja, dat zal wel komen omdat dit of die. En op een gegeven moment ging ik helemaal terug van dan die persoon en dan daar. Maar toen op een gegeven moment zag ik ook eigenlijk van dat kan ik helemaal niet weten. En misschien zit er een kern van waarheid in, ik weet het niet. Maar ik had zoiets van, uiteindelijk gaat het gewoon om wat ik nu hier en nu kan voelen. En er zit een hindernis of een blokkade. Maar gewoon door er bewust van te zijn en het even de ruimte te geven, kan het als het ware ook uit je energieveld weggaan. En als je dan 10 dagen later zo'n retraite uitkomt, dan voel je ook echt wel dat er dat je even flink door de wasmachine bent geweest, als het ware.
Hoe was dat? Heb je het 1 keer gedaan of je pas na? Of meer dan
5 keer.
Holy. Dus je hebt in totaal 50 dagen in stilte.
Ja, nog wel meer in andere vormen van retraites, maar Vipassana 50 dagen inderdaad. Ja.
En hoe is het voor jou na die 10 dagen als je weer aan het gewone leven deelneemt?
Ja, intens. De eerste 2-3 dagen. Ik weet nog wel, de eerste keer dat ik uit de Vipassana retraite kwam was in India, in Dehradun, in het noorden van India tegen de Himalaya aan. Toen werden we met een bus, met alle deelnemers, werden we weer teruggebracht naar Rishikesh. Dat is een beetje de yoga hoofdstad van, en dat lag daar in de buurt. Dus daar werd iedereen weer afgezet om dan zelf weer naar een guesthouse of een hotel toe te gaan. En ik weet nog wel dat ik uit die bus stapte en dat er allerlei Indiaanse mannetjes naar me toe komen die me een hotelkamer wilden verkopen of me in een kajak wilden duwen om de gangen af te gaan. En ik stond er alleen maar en ik kon alleen maar een soort van bewust zijn van, oh, Anicca, alle sensaties in mezelf voelen. Maar ik dacht wel even van, oh ja, ik moet even terugkomen, zeg maar, op gewoon bij normaal functioneren. Ja. Dus toen ben ik gewoon heb ik afslag genomen, ben ik een berg opgelopen, daar heb ik een rustig guesthouse gepakt. Heb ik even 2-3 dagen genomen om echt weer even te landen en even die transitie te maken. Want ik merkte toen dat alles gewoon heel intens binnenkwam. Maar dat ik eigenlijk alles wat er gebeurde, dat ik dat gewoon in mijn hele lijf kon voelen. Ik weet nog dat ik een e-mail op een gegeven moment las van een vriend. En dat de tranen over mijn wangen rolden. Het was niet eens een hele bijzondere e-mail, maar gewoon het feit dat ik het contact voelde en dat er interesse was. En ik stond helemaal open daarvan. En dat, dus dat is gewoon heel mooi. En ik moet wel zeggen dat was ook de eerste keer dat ik die retraite had gedaan. De andere keer heb ik ook wel zo'n transitiefase ervaren. Maar ik merk dat naarmate je het vaker hebt gedaan, dat er eigenlijk meer soort van residu blijft hangen in het dagelijks leven. Dus dat je
mooi wordt.
Ja. Dus ja, het bezinkt uiteindelijk meer. Dus de transitie, elke keer als je het weer doet, wordt minder heftig in mijn ervaring. Omdat je al een bepaalde basis hebt opgebouwd. En ja, daar bouw je elke keer weer op verder. Maar dan ervaar ik de transitie weer terug naar het dagelijks leven. Ja. Ervaar ik als minder sterk.
Maar dan ben je lekker bezig in mijn ogen. Want anders, het gevaar is dan weer een te groot woord. Maar wat wellicht jammerlijk is als je zo'n ervaring hebt en dan ben je bewijzen van verlicht en binnen 3 weken zit je gewoon weer in dezelfde red race als waar je 3 weken voor de Vipassana in zat. En dan doe je het over een half jaar weer. Dus dat het eigenlijk alleen maar blijft bij die gave 10 dagen. Of die 10 dagen waarin ik innerlijke rust en vrede ervaarde.
Ja.
En dat je, dus als je een residu opbouwt, dat je merkt van hey, mijn basisstaat van innerlijke rust, vrede of wat dan ook, die is stapjes omhoog gaan zetten, dan ben je lekker bezig in mijn.
En uiteindelijk is het, denk ik, hè, want uiteindelijk de kans ligt er wel in als je helemaal niks meer doet aan meditatie of bewustzijnsontwikkeling of yoga, dat uiteindelijk dat niveau omlaag gaat. Hetzelfde als dat je naar de sportschool gaat. En je bouwt een zeg maar mooi gespierd lichaam op. Ja. En je bent, daar geniet je heel erg van. En dan denk je van nou, nu ben ik er en heb ik dat bereikt. Maar als je dan vervolgens een jaar lang niet naar de sportschool gaat, dan een jaar later is je lichaam gewoon weer in de stand waar het ook was. En hetzelfde geldt eigenlijk voor je brein en voor je mentale bewustzijnsniveau. Als je dat niet traint, als je daar niet, zelf als het ware in scherp blijft houden, dan is het op een gegeven moment, de natuurlijke wetten zijn entropisch. Dus dat betekent dat er altijd een soort van, het lichaam wil eigenlijk altijd naar die, vanuit dat weerstandsprincipe van weg van afkeer en toe naar verlangen. Dat lichaam wil eigenlijk niet in beweging komen als het ware. Dus dan is er altijd een soort van entropische kracht als het ware, die ervoor zorgt dat je weer terugvalt in oude patronen of in zware energie bijvoorbeeld. Want het fysieke lichaam is eigenlijk tegenovergesteld van onze mentale lichaam. Dus dan zit er gewoon een neerwaartse lijn in. Dus daarom is het ook belangrijk dat je er wel op een bepaalde manier een vorm in probeert te vinden om het in dagelijks leven te integreren en daarmee aan de slag te blijven gaan. En kleine stapjes zijn daarin, denk ik, uiteindelijk het handigste. Hè? Dus als je kleine stappen maakt, maar dat wel vaker herhaalt, dan zorg je ook voor dat residu in het dagelijks leven, dat dat ook veel beter kan gaan beklijven. Hè, bijvoorbeeld door elke dag even 10 minuten te mediteren of 20 minuten wat yoga oefeningen te doen of even heel bewust een intentie voor de dag te plaatsen. Het kan met hele kleine dingen al, maar dat je wel elke keer weer contact maakt met, als het ware, die frequentie die je dan in zo'n retraite hebt opgebouwd. En dan merk je dat je daardoor zorgt dat het niet in een neerwaartse lijn gaat, maar dat je het als het ware continu blijft voeden.
En kun je even toelichten wat maakt als je in dat systeem blijft van ik wil toe naar verlangen en ik wil weg van
van afkeer? Van pijn of van
pijn,
weerstand.
Ja.
Ja.
Dus ik wil toe naar fijn, ik wil weg van pijn. Mm-hmm. Wat maakt als je in dat systeem blijft zitten dat het dan een neerwaartse lijn is?
Mm-hmm.
Met je mentale gezondheid of met je emotionele gezondheid.
Dan gaat het eigenlijk dan ga je eigenlijk weg van erkenningen van bewustzijn. Want dan, zeg maar, als we onze gedachten en onze emoties continu blijven volgen, als we dat de waarheid laten zijn, dat is niet wie we in essentie zijn. Je bent niet je gedachten en je bent niet je emoties. Dus als je jouw acties en je houding in het dagelijks leven laat bepalen door een emotie die zich aandient en je gaat daarop reageren, of door een gedachte die zich aandient en je neemt die voor waar aan en je gaat daarin mee, dan is dat uiteindelijk, zeg maar, wat je leven wordt. Terwijl we zijn die gedachten en die emoties niet. Die komen allemaal voort uit onze conditionering.
Ja.
En die conditionering die houdt ons vaak in een lage frequentie. Dus als je toe wilt naar meer bewustzijn en meer openheid en rust en ruimte in je leven, dan wil je juist weg van, zeg maar continu reageren op die gedachten en emoties die weg willen van pijn of toe willen naar genot. Dus je wilt dan juist een frequentie hoger, zodat je daar niet in dat spel elke keer belandt. En dat betekent dat je leeft vanuit meer bewustzijn, vanuit openheid en ruimte. En daar zijn die emoties en gedachten, die zijn er nog steeds. Alleen dan ben je in staat om er naar te kijken. Dan ben je in staat om als een soort van onafhankelijke observator te zien van, hey, dit is wat er gebeurt. Ik noem dat vaak in mijn trainingen ook dat je eigenlijk een beetje de scheidsrechter wordt van het voetbalspel. In plaats van dat je de bal bent die door alle gedachten en emoties alle kanten op wordt geschoten. Ja. He, dus je leert eigenlijk meer, ja, zeg maar, in charge te zijn van je eigen leven, van jezelf.
Wat een heldere uitleg. Dus je bent niet je emoties, je bent niet je gedachten. Op het moment dat je wel in dat systeem leeft, dan ben je dus continu aan het reageren op je emoties in het moment, op je gedachten in het moment. Mm-hmm. Maar dat is een conditionering die jou op de een of andere manier in een lage trilling wil houden. Ik denk vanuit overleving. Vraagteken.
Ja, soms. Maar soms ook misschien vanuit een trauma wat er zit in het verleden. Als jij overtuigd bent dat je niet goed genoeg bent en dan continu gedachten hebt van onzekerheid. Nou ja, dat is misschien een trauma wat ooit is ontstaan. We hadden het er net over. Van kinderen die dan denken dat ze niet goed genoeg zijn om afgewezen worden door ouders. Ook al is het misschien geen bewuste intentie geweest, maar is een overtuiging die in het brein is ontstaan. Dus een klein trauma als het ware wat er dan zit. En als dat door het leven heen trekt en je blijft continu op dat trauma reageren, ja, dan is het misschien niet zozeer een over. Ja, op dat moment was het natuurlijk ook een overlevingsmechanisme. Hè? Oh ja, dit is nu wat het is. Maar het kan ook zijn dat daarmee, zeg maar, die conditionering, dat uit een trauma voortkomt. En dat als je dat bewust leert aan te kijken en ook leert te veranderen van ik ben het waard en ik ben goed genoeg en ik mag er zijn. En vanuit daar de gedachten en emoties gaat cultiveren, dan zit dus ook een frequentie hoger dan vanuit die negatieve insteek.
Ja, dus een mooi uitgelegd ook weer. Dus die conditionering houdt jou in een lage trilling en die kan vanuit allerlei goed bedoelde systemen komen. Dus je bent niet je emoties, je bent niet je gedachten. Wanneer je daarop reageert, ja, dan zit je in die neerwaartse lijn. Wat ben je dan wel?
Ja, wat ben je wel?
Wat ben je dan wel?
Ja. Ja, wat ben je als mens uiteindelijk? Als je kijkt naar mens, zoals we het hier in de westerse wereld vaak bestempelen is. Dan zien we het fysieke lichaam en dat is een mens. Maar ja, dat is uiteindelijk, als we in de termen van Anicca spreken, is dat ook heel vergankelijk. Want dit fysieke lichaam, dat bestaat ongeveer 7 jaar gemiddeld. Het wordt elke keer ververst met
nieuwe cellen.
En met alles wat je eet, zeg maar, vorm je ook weer uiteindelijk je lichaam. Dus dat is eigenlijk continu in anicca, continu in vergankelijkheid. En als je dan een laagje dieper gaat, onze energie. Soms zijn we hoog in energie, merken we helemaal van, oh wauw, super, super hoog in onze energie. En soms merken we een beetje moe of een beetje zware energie. Dus dat is ook continu in vergankelijkheid. Alles verandert. Alles is continu anicca, anicca, anicca. Als we dan kijken naar onze emoties. Soms zijn we blij, soms zijn we verdrietig, soms zijn we angstig, soms zijn we gefrustreerd. Is ook continu in verandering. Is ook maar een staat van continue flux en elke keer dient zich wat anders aan op basis van die conditioneringen. Dan hebben we onze gedachten, ook die veranderen continu. Daar zit ook geen constante in. Ook al zit er soms herhaling in vanuit conditionering, elke keer dezelfde manier van denken. Maar is ook continu aan verandering onderhevig. Maar wat is dan de constante factor daarin? De constante factor daarin is ons eigen bewustzijn. Dat we het kunnen waarnemen. Dat we bewust kunnen zijn van dat lichaam. Dat we bewust kunnen zijn van die energie. Dat we bewust die gedachten of emoties kunnen waarnemen. Dus dat bewustzijn, dat is eigenlijk het enige constante in al die anicca en al die veranderingen van al die andere lagen in jezelf. Dus als je dat bewustzijn weet te cultiveren en te trainen, dan heb je daarmee ook veel meer ruimte en grip ook op die andere aspecten. Want als je bewustzijn groot is, dan kun je kiezen of je wel of niet met bepaalde gedachten meegaat. Ik leg dat vaak uit als olie op het vuur gooien. Dat gedachte of die emotie is een klein vuurtje wat een beetje smuldert ergens. En als jij besluit om daar al je aandacht aan te geven en mee te gaan met die boosheid of met die frustratie, dan maak je er nog meer verhaal omheen. En dan wordt dat vuur wordt op een gegeven moment een enorme vlammenzee. En dan zit je helemaal in die emotie. Maar dat is eigenlijk omdat er ergens bewust of onbewust, dat jij hebt besloten om al jouw aandacht en je energie en je bewustzijn er ook echt aan te geven. Terwijl dat als jij daarnaar kunt kijken en dat bewustzijn bij jezelf kunt houden en kunt kijken naar die emotie of die gedachte als klein vuurtje. En dat ze gewoon even kunt laten zijn. Dan gaat dat vuurtje, wordt het erkend, wordt het gezien en dan kan het ook langzaam doven. een beetje weer die ondertiteling die waar we het net over hadden met zo'n kind. Van even benoemen van, hey, je ervaart verdriet, hè? Of je bent even boos. Oké, nou laat het maar even zijn. Voel het maar even. Maar ga er niet meer mee. Je gaat niet al je olie, al je bewustzijn als het ware op dat vuur gooien, waardoor het enorm gaat worden. Dus terugkomend bij je vraag van wie zijn we in essentie? Ja, in essentie ben je dat bewustzijn. Ja. Alleen dat bewustzijn raakt heel vaak verdwaald in al die andere lagen. En daarom denken we dat we dat zijn.
Want uiteindelijk maken we ook keuzes. Uiteindelijk vertonen we ook gedrag, hoe hoog je bewustzijn ook is.
Mm-hmm.
Alleen als je een wat hoger bewustzijn hebt, dan vertoon je gedrag en maak je keuzes op een hogere trilling. Dan laat je dus al die wat lagere trillingen, gedachten en emoties, die geef je aandacht, die geef je bewustzijn. En die gaan ook weer, waardoor er uiteindelijk vanuit meer ontspanning en een hoger bewustzijn gedrag en keuzes volgen.
Mm-hmm, klopt, ja.
In plaats van, ik voel nu dat ik, dit moet zeggen of dat moet doen en ik ga er meteen in.
Ja, ja. En dat is uiteindelijk zo binnen, zo buiten. Hè? Dus als jouw binnenwereld verandert en je bent bewuster van de impulsen die er zijn, maar je gaat er niet direct op reageren. Je gaat niet direct mee met die emotie of die gedachte. Dan ontstaat er ook een andere ruimte om inderdaad andere keuzes vanuit jezelf te maken. En als je een andere keuze maakt vanuit jezelf, dan ga je ook spreken op een andere manier. En dan ga je uiteindelijk handelen op een andere manier. En die handelingen die zorgen uiteindelijk ook voor weer andere resultaten in je buitenwereld.
Ja. En heb jij iets praktisch wat je bij jezelf toepast? Je hebt 50 plus dagen in stilte gezeten. Nou ja, en je leeft ook gewoon hier in het Westen met een baan en met de dagelijkse hectiek.
Mm-hmm.
En er komt zo'n emotie of een gedachte die intens is.
Mm-hmm.
Heb jij iets wat je hebt aangeleerd, wat je doet om dat dus even met je bewustzijn waar te nemen voordat je handelt?
Ja, ja. Ik doe dat inderdaad vaak door inderdaad bewust te zijn van gewoon wat ik voel bij een situatie of als ik ergens naartoe ga of gewoon om heel even te erkennen van hey, wat voel ik nou in mezelf? En soms is dat positief, soms is dat negatief als we dat zouden labelen. Of kan het zware of lichte energie zijn, maar gewoon alleen al door het te erkennen en het gewoon even aanwezig te laten zijn en te voelen, merk ik al dat het minder grip op mij heeft. Stel dat ik bijvoorbeeld zware energie voel of een beetje, weet ik veel, wat moe ben. Oké, dan is dat even wat mijn lichaam voelt en wat ik kan oppikken. Maar dat is niet wat ik ben. Dat is even een tijdelijke sensatie. En doordat ik er gewoon even dan bewust van ben, ontstaat er al zoveel meer ruimte. Dan zit je er niet in, als het ware. Je bent er, je staat er een beetje, je hangt er een beetje boven, als het ware. En dat geeft al vaak, even los van dat je dat dan op dat moment misschien niet oplost, geeft al zoveel mentale ruimte, waardoor je ook vaak dan alweer andere keuzes maakt of op een andere manier besluit te reageren.
En merk je door dit consequent te doen, dat er ook structureel dingen veranderen? Dat in het moment de gedachten en emoties minder groot en heftig worden?
Ja, dat ervaar ik wel zo. Ja. En dat is uiteindelijk ook wat, als je het vanuit het breinperspectief bekijkt, dat is uiteindelijk ook wat je brein eigenlijk aanleert. Want alles wat je doet, denkt en ervaart, dat verandert ook de structuur van je brein. Philip Golden van Stanford University heeft daar uitgebreid onderzoek naar gedaan. Dat eigenlijk doordat we op een bepaalde manier denken, worden er ook verbindingen gemaakt in het brein. Er worden neuronen met elkaar verbonden op een bepaalde manier. En dat zorgt ervoor dat je elke keer in diezelfde gedachtenloops als het ware blijft hangen. Terwijl dat als jij meer bewustzijn hebt op die emotie, dan worden andere neuronen met elkaar verbonden. Worden er nieuwe neuroverbindingen in je brein aangelegd. Andere paadjes, breinpaadjes als het ware. En daardoor wordt het ook steeds makkelijker om dat op een langere termijn ook vol te houden. Ja. En dat ook consistent te kunnen toepassen. En in het begin is daar een stukje, want veel mensen, dat merk ik tenminste in mijn trainingen, vinden mensen dat in het begin lastig. Je komt een beetje op zo'n plateau van latent potentieel, wordt dat ook wel genoemd. Hè? Dus je komt even in zo'n zone terecht dat je denkt, ik ben aan het mediteren, of ik probeer heel bewust te zijn als ik wandel, of ik probeer allemaal die technieken toe te passen, maar ik merk nog zo weinig verschil. Maar dat komt omdat dat brein nog aan het aanpassen is, omdat je die nieuwe neuroverbindingen nog aan het aanmaken bent. Maar op een gegeven moment, als je dat vaker en vaker hebt gedaan, dan zul je op een gegeven moment merken dat het met een hele stijgende snelle lijn ook omhoog kan gaan. Ja. Omdat je het gewoon hebt toegepast. En Ja, en dan, dat is ook een beetje dat residu waar we het eerder over hadden. Dan is er gewoon een bepaalde basis gelegd. En dan wordt het ook steeds makkelijker om daarop te gaan bouwen. En dan heeft het ook een versnellend effect op elkaar allemaal.
Grappig, want bijvoorbeeld bij het leren van een muziekinstrument, bijvoorbeeld drummen, ik weet niet of jij kan drummen.
Nee, niet.
Nou, ik zou jou wat lesjes kunnen geven. In het begin is je leercurve gigantisch snel. Je kan echt binnen een paar keer binnen een les van een half uurtje en een paar keer een kwartiertje oefenen, kan je ineens met een liedje meespelen. Dan denk je, wow! Als het zo doorgaat, word ik zo dus de beste drummer ter wereld. En ook bij andere instrumenten kom je op een plateau, dan wordt het ineens lastiger. Mm-hmm. Hierbij werkt dat precies andersom. Dat is in ieder geval ook mijn ervaring en ook wat ik jou hoor zeggen. Je moet je eens in het begin, stop je er heel veel effort en practice in, met nog maar beperkte beloning. Maar wees je ervan bewust, je bent nu echt een plateau, een residu, een basis aan het bouwen. En ineens kan je progressie progressief gaan. Kan je ineens merken van, hey, wacht eventjes, ik word inderdaad rustiger. Maar je moet in het begin eventjes er veel effort in stoppen zonder dat je daar al te veel beloning voor krijgt.
Ja, nou, soms kun je al wel wat beloning hebben. Want dan willen we ook meteen weer, dat is onze westerse mind ook, dat we meteen zeg maar iets willen krijgen voor wat we aan het doen zijn. Dat is vaak ook juist een beetje, dan zit je weer in datzelfde spel. Maar juist door eigenlijk bewust te zijn van, of eigenlijk die stappen ook te maken, kun je er ook gewoon bewust van zijn en daar eigenlijk, elke keer als je die, als je merkt dat je, als je bijvoorbeeld eerste stappen maakt om te gaan mediteren of meer bewust bezig zijn met dingen of meer yoga gaan toepassen, dan zul je wel al wat effecten gaan voelen daarin. Hè? Dus meestal hebben mensen wel zoiets van, oh, dit geeft al wel wat verlichting of ik maak andere keuzes in mijn dagelijks leven. Maar uiteindelijk, om echt zeg maar dat duurzame effect, dat ook echt zeg maar in de onbewust bekwaam fase terechtkomt. Dat je eigenlijk gewoon het doet vanuit een automatisme. Ja, dat duurt gewoon wat langer. Ja. Dus om helemaal te zeggen dat het meteen vanaf het begin geen effecten, dat zou ik niet zeggen. Want dat zie ik ook want ik heb heel veel mensen om mij heen die ik train. Ik zie wel dat mensen vaak meteen in het begin wel dingen ervaren of andere keuzes maken of dingen als effect zien. Maar als het om het echt zeg maar te verduurzamen en echt een soort van nieuwe modus van jezelf te laten worden, dan kom je dat plateau inderdaad tegen. Daar moet je dan even doorheen. Dus misschien is het toch wel een klein beetje vergelijkbaar met het leren drummen. Hè? Dus dat je in het begin wel een klein beetje kunt al. Maar dat je op een gegeven moment om echt goed te worden en precies, zeg maar vanuit automatisme te kunnen gaan doen, dat je dan wel echt even die weerstand en dat plateau door moet. Ja.
Ja. En kun je tot slot, als het gaat om dit Vipassana gedeelte van het gesprek, toelichten aan mij en aan de luisteraar, wat maakt dat Anicca? Want ik kan me goed voorstellen dat mensen die nog niet helemaal snappen van, waarom is het zo waardevol om de overtuiging van alles is vergankelijk? Of ik heb ook wel eens monnik horen zeggen, everything is impermanent. Mm-hmm, mm-hmm. Wat maakt dat het zo waardevol en zelfs helend is door die gedachte toe te laten?
Mm-hmm, mm-hmm. Het geeft een soort vrijheid. Ik herinner me nog één verhaal wat ik hoorde tijdens mijn Vipassana training. Het ging over twee broers. En die twee broers kregen die vader overleed en ze kregen allebei een erfenis. En de ene broer kreeg het hele vermogen en het hele landgoed wat die vader had. En de andere broer die kreeg een ring. En in die ring stonden een aantal woorden. En de woorden die daarin stonden waren, this too will change. Dus eigenlijk de betekenis van Anicca, this too will change. Dus die ene broer die had al die landgoederen en hij had dat allemaal gekregen. Maar die had elke keer met de seizoenen die veranderden, dingen die misgingen op dat landgoed, of slecht weer of te warme zomer waardoor de oogst mislukte. En dan zat hij helemaal in een soort van depressie. Op een gegeven moment kwam het winter, werd hij ook een beetje, had hij zijn winterdip. Dus hij maakte zeg maar de grillen van het leven door en had een hele grote intensiteit van allerlei dingen die hij beleefde. En ging in dat verlangen en afkeerspellen als het ware. En die andere broer, elke keer als er hem dingen gebeurden, dan pakte hij die ring erbij en besefte hij zichzelf, hey, this too will change. Ook dit gaat weer veranderen. Ook al ervaar ik me nu enorm slecht of voel ik me nu enorm slecht of zit het even enorm tegen. Ook dit gaat veranderen. En vanuit dat besef van, we zitten eigenlijk in een continue staat van verandering. En daar gewoon met die flow meegaan. Dat maakt het gewoon veel minder zwaar op het moment dat het even tegen zit. Want je hebt gewoon het besef van oké, dus gewoon ga ik even doorheen. Dit leert me ook weer wat. En dan kun je als het ware doorgaan. Ja. En dat geeft uiteindelijk vrijheid, geeft ruimte.
Wat ik hierin heel erg hoor is, het is de waarheid. En we vinden het... Ja, soms wellicht met wat lagere trillinggedachten vinden we het geen leuke waarheid. Terwijl eigenlijk hoef je helemaal geen oordeel op te plakken of het leuk is of niet. Maar nou, laat ik zo zeggen, we willen soms weerstand uitoefenen tegen de waarheid. Maar het is de waarheid. Alles is vergankelijk. Elke relatie zal ooit eindigen. Is het hier levend, dan is het wel dat ooit je leven stopt en dus de relatie eindigt.
Klopt, ja.
Dus in ieder geval, dat zo komt hij bij mij binnen. Het is de waarheid. En de waarheid omarmen geeft rust en ontspanning. En weerstand uitoefenen tegen de waarheid of willen geloven dat iets anders waar is wat niet waar is, ja, daar voel je per definitie al verkramping en stress en angst bij.
Ja, ja. Maar ja, dat is wel waar we collectief in zitten met z'n allen.
Ja, ja, en we willen heel graag
grip ophouden en controle. En, ja, ja,
ja. Ja, ja. Ja, mooi. Toch? Alles is vergankelijk. Ik was van de zomer op een soort van holiday retreat. Holiday Festival Retreat. Dus dat was een mengeling van ook wel gewoon leuk biertjes, wijntjes, maar ook allerlei ceremonies en dingen. En er waren een aantal Tibetaanse monniken waren daar ook aanwezig. En die deden een oefening die ze volgens mij vaker doen. In hun oefening. En dat is dat ze met heel dun gekleurd zand waren ze 3 dagen... echt uren per dag bezig om een prachtige... Je weet
mandala,
wat ik heb.
Ja, die mandala's te maken met... Kalachakra mandala's. Dat zijn van die hele mooie vormen. Een soort van verschillende vormen. Het symboliseert de verschillende poorten van bewustzijn. En dan maken ze dat met hele kleine stipjes en kleuren. Ik heb dat ook wel eens gezien bij inderdaad Tibetaanse kloosters in Azië. En dat wordt inderdaad... Soms doen ze daar ook nog... Ja, in dat festival misschien 3 dagen. Maar ik weet dat in sommige kloosters zijn ze daar maandenlang mee bezig. Inderdaad, en dan, nou ja...
Nee, ja, precies. Mij de eer. Nou ja, en dan is het af. En dan, in ons geval zongen we er wat liederen bij. En dan is het gewoon... Weet je, in 1 klap. Nou, het was wel ceremonieel, dus het werd ook wat in zakjes gedaan. Maar in principe, even om het plat te slaan... In 1 klap veeg je het van tafel.
Ja.
Iets waar je 3 dagen of 3 maanden aan hebt gewerkt. Maar eigenlijk als symbool voor... Ja, hecht niet aan het resultaat. Hecht aan...
Aan het proces.
Aan het proces, ja of hecht in de proces. Reis, maar ja, precies, het gaat om de reis, niet om het resultaat. Ja. Alles is dan samen te vergaan.
Ja, ja, ja.
Nou, dus dat is een van de dingen die je hebt gedaan
in jouw 3 jaar.
Ik hoop het is voor de luisteraar. Ik vond het ook heel leuk om hier op in te gaan. Ik hoop het voor de luisteraar die al vaker is het bij Giel van deze podcast of bij Eindbaas of whatever... ergens iets van Vipassana heeft gehoord. Ik denk dat dit voor veel mensen verhelderend is. Van ik heb er nu een beter beeld bij van wat je daar werkelijk doet en wat de gedachte erachter is. En je kan het op heel veel plekken doen, hè? Volgens mij in België is het
design. Ja, je hebt op dhamma.org, dat is gewoon eigenlijk een algemene website. Ja. Je hebt ook meerdere typen Vipassana training, maar dit is eentje die ik zelf heb gevolgd. En daar heb je 60 centra van in de hele wereld. En er zit er 1 in Nederland, 1 in België inderdaad, volgens mij ook in Frankrijk. En in India zitten er volgens mij wel 20 of 30 of zo. Dus daar ben ik zelf ook vaker geweest. Ja. Dus dat is gewoon eigenlijk een... En dat is echt die 10-daagse Spartaanse... Maar ik weet dat er inmiddels zijn er ook heel veel andere variaties op Vipassana. Ja. Dus je kunt het in meerdere vormen wel volgen. Ja.
Ja, ik ga in april geloof ik een 3-daagse, 4-daagse doen. Die is een stukje zachter. Maar goed, alles... Dit zal wellicht ook weer op bepaalde manieren daardoor wellicht minder effect hebben dan de Vipassana. Maar dit zal ook weer andere voordelen hebben. Maar deze wat zachter die ik ga doen, of die we gaan doen samen met mijn vriendin. Waarbij de intentie is om niet te praten, maar je mag wel praten. Dus ze stellen echt aan alle deelnemers de vraag van wees je heel bewust. Spreek alleen als je echt bewust bent van nu zijn woorden waardevoller dan de stilte. Maar als je daar heel bewust van gaat worden, dan...
Dan ga je niks zeggen.
Is dat niet zo heel vaak het geval? Nee. Zeggen we in een podcast.
Ja, precies. We die met de woorden proberen te vullen. Ja, het is ook zo saai voor de luisteraar om een uur naar stilte te luisteren misschien. Of misschien niet. Misschien zou het heel goed zijn.
Maar, volgens mij heb ik het een keer gedaan in een soort van kerstspecial. En dan leid ik hem in een 10 minuutjes of zo. En dan daarna hebben we gewoon een uur stilte. Mm-hmm. Met aan het einde een ping of zo in de podcast gedaan. Of als je het hoort, wil ik je nu uitnodigen om een uur lang
En hoe gaat het dan met de luistercijfers?
Ik zou het niet weten. Yoga, dat is ook iets of wellicht iets wat jij nog veel vaker hebt gedaan. Want dat gaf je net aan. Mm-hmm. Gewoon even een lekker open vraag. Maar wat heeft yoga jou gebracht?
Ja, het is wel mooi dat je die vraag stelt. Want ik bedacht me net juist, want we zijn heel erg op Vipassana ingesprongen. En dat is één manier om, als het ware, die berg te bewandelen. En naar meer bewustzijn of hogere frequentie te kunnen gaan. Ik heb daar heel veel voordelen van ervaren. Maar ik heb er ook soms de nadelen van ervaren. Of in die zin dat Vipassana kan heel sterk werken. Maar het is ook een soort van halstarrige manier om daarmee om te gaan. Hè? Dus alleen maar door je op je ademhaling te concentreren. Ik merkte op een gegeven moment van, nou ja, dat ik daar wel stappen in maakte. Maar dat ik door bijvoorbeeld een bepaalde yogales te volgen, dat ik eigenlijk sommige effecten ook al best wel sneller ervaarde dan dat ik dat ervaarde in Vipassana. Dus bij Vipassana moest ik misschien soms 2 of 3 uur zitten. Terwijl als ik een half uur yoga doe, dan ervaar ik al hetzelfde bewustzijn en dezelfde frequentie in mezelf. Doordat je eigenlijk actiever je lichaam en je ademhaling of bepaalde klanken gaat gebruiken. En dus daarom ben ik ook wel verliefd geworden op yoga. Omdat het, in ieder geval als je het in de authentieke vorm doet, dat je eigenlijk heel snel ook weer stappen kunt maken om je bewustzijnsniveau te verhogen. En ik denk uiteindelijk dat die twee paden elkaar natuurlijk heel erg versterken. Hè? Want als je je lichaam als het ware klaarmaakt met yoga om uiteindelijk in meditatie te zitten, dan gaat die meditatie ook zoveel sneller en zoveel dieper. En zo wordt het vanuit de authentieke yoga geschriften en de yoga sutras van Patanjali wordt eigenlijk ook yoga gezien als een soort van voorbereidende stap op uiteindelijk op meditatie. In Nederland, hè, als je naar een gemiddelde yogaschool gaat, dan gaat het vooral om de fysieke asana's of de fysieke houdingen die je aan het doen bent. Soms al een beetje ademhaling erbij. Maar uiteindelijk gaat het uiteindelijk om de meditatie vinden in de houding. En dat je daardoor ook dieper kunt gaan. Dus yoga heeft mij gewoon ontzettend veel. Eigenlijk vanaf mijn eerste moment dat ik op reis ging, ben ik bij een yogaschool terechtgekomen. En voelde ik eigenlijk na de eerste yogales van jeetje, wat je in een uur of anderhalf uur met lichaamsbeweging en beïnvloeden van je hormoonbalans en ademhaling, dat je in zo'n andere staat van bewustzijn al terecht kunt komen. Dus het is, ik vind dat gewoon magisch om te ervaren dat je dus dat er zoveel potentie in je lichaam en in je bewustzijn zit en dat je er dus eigenlijk heel snel bij kunt komen. Ja. En dat yoga daar gewoon een hele mooie manier voor is.
Het maakt, wat je zelf ook al zegt, wel heel erg uit wat voor vorm van yoga je doet, denk ik. Ik heb laatst voor het eerst kennis gemaakt met hot yoga.
Ja.
Mm-hmm. Nou, ik heb gestreden. Ja. Dat was echt. Ik denk dat ik 3 liter vocht ben verloren.
Ja.
En we moesten planken. Want ik had allemaal. Dat was echt. En ik dacht dat ik fit was. Nou, ik ben ook best fit. Maar dat was echt.
Dat is intens.
Echt
ja.
Door de pijn heen. En het zweet gutste van me af. Was echt ongekend. Als een zwembadje op mijn matje. Tijd. Maar welke vorm van yoga, doe jij een bepaalde vorm van yoga waarbij je ook heel bewust ook iets van meditatie toevoegt? Iets van lichaamsbewustzijn of zoiets dergelijks?
Ja, klopt inderdaad. Ja, nou, hot yoga doe ik zelf ook, hè, maar dat is vooral fijn inderdaad om je fysieke lichaam sterk te houden. En omdat die houdingen soms zo intensief zijn, moet je wel een meditatieve mind bijna hebben om erin te kunnen blijven staan. En tegelijkertijd door die warmte zijn je spieren natuurlijk ook lekker, gaan lekker mee met de houdingen. Dus dat is heel goed om in de basis je fysieke lichaam goed te trainen. Maar uiteindelijk, als je dieper wilt gaan in yoga, de authentieke betekenis van het woord yoga. Yoga betekent vanuit het Sanskrit, de oude taal van India, betekent gewoon eenheid. Oftewel dat je door de houdingen die je doet of door de ademhalingen, dat je uiteindelijk in meer eenheid komt. In eenheid met die laag van bewustzijn als het ware in jezelf. Dus wat ik zelf geef is meer een tantrische vorm van hatha yoga.
Een tantrische vorm van hatha yoga. Ja, neem ons mee.
Dus heel vaak denken mensen meteen aan allerlei seksuele dingen bij tantra natuurlijk. Maar, of in ieder geval, dat is een beetje de common mind. Maar tantra betekent eigenlijk dat je werkt met energie. Dus wat ik in mijn yoga practices die ik zelf geef, doe, is daar gaan we ook in fysieke houdingen staan. Alleen gemiddeld blijven we daar langer in staan. Dus ik houd mensen minimaal 2, 3, soms 4 minuten. Je kunt zelfs tot 10 minuten gaan in dezelfde yoga houding. Waardoor niet alleen dat fysieke lichaam gaat werken en je flexibeler wordt en je zenuwstelsel ligt ontspannen. Maar wat je ook leert te doen is juist zeg maar die energiestroom die ontstaat in een yogahouding, dat je veel meer die flow gaat voelen, gaat bemerken, waardoor ook bepaalde energie anders kan openen, omdat je gewoon langer in die houding blijft staan. En dat zorgt ervoor dat uiteindelijk, ja, dat je eigenlijk met een houding al heel snel meer stabiliteit en rust in je lichaam, of meer zelfvertrouwen, of een opener hart, of meer concentratie kunt ervaren. Omdat je je lichaam als het ware, ja, met een houding of met adem, en soms ook met klank en muziek, ondersteunt om daar met een soort van snelweg ook beter naartoe te gaan. Dus dat is eigenlijk de vorm die ik hanteer. Dus ja, fysieke houdingen, wat we eigenlijk kennen als yoga. Maar ik voeg daar eigenlijk ook een belangrijke component aan concentratie aan toe. Van waar leg je de aandacht tijdens de houding? En vervolgens ook het energetische stuk. Van wat gebeurt er op de energieflow in je lichaam? En daar dus ook heel bewust mee bezig zijn. Waardoor je uiteindelijk sneller in harmonie komt met die diepere laag van bewustzijn. Hè? Dat je eigenlijk in meer een eenheidservaring ook terecht kunt komen. Dus dat is een beetje in een notendop wat ik in mijn yoga-houdingen of in mijn yogalessen doe.
En dit doe je los van de trainingen die jij doet bij bedrijven, of je verwerkt yoga in de trainingen die jij geeft aan corporates?
Ja, beide. Dus ik heb een yogastudio aan huis. Ik geef ook regelmatig retraite dagen, waarin we dan echt even een dag de diepte ingaan in stilte. Waarin ik Vipassana met yoga en ook transformatietechnieken combineer, waardoor je echt even een dag de diepte in kunt gaan. En daarnaast geef ik inderdaad binnen organisaties ook trainingen waarbij ik een mix maak van die verschillende ingrediënten. Dus ik train mensen hoe je met mindset beter kunt omgaan, gedachten en emoties die belemmerend zijn. Hoe kun je die leren daar op een goede manier mee om leren gaan? Een stuk mindfulness, vanuit ook wat ik bij Vipassana heb geleerd, waar we net over hebben gehad. Maar ik breng ook steeds vaker dat stuk energie in. Omdat ik gewoon merk dat als mensen daarmee bezig zijn en daar wat mee doen, dat de effecten gewoon versnellen en dat ze veel sneller resultaten boeken. Dus ik doe dan geen volledige yoga sessie, dan te anderhalf uur op de mat gaan staan. Dat is bij de gemiddelde corporate en organisatie is dat nog niet helemaal acceptabel. Maar wat ik wel doe is vaak kleine technieken vanuit de yoga. Dus even in een bepaalde houding staan, of even een bepaalde klank doen, of even in een bepaalde ademhaling. Dat ik mensen meeneem om wel al die diepte te voelen. En dan merk je dat als ze daarna bijvoorbeeld nog een meditatieoefening doen of een bepaalde mindset techniek, dat het gewoon veel sneller en veel beter gaat.
Ja.
Dus ik integreer het met kleine stukjes, kleine puzzelstukjes. Gaaf. Integreer ik bij elkaar. En dat helpt gewoon om diepgang te creëren in de training.
Ja. En waar ik ook aan denk, als je aangeeft dat binnen jouw yogales in je yogastudio, waar je dan natuurlijk wel gewoon een volwaardige yogales doet, dat je dan bepaalde houdingen minuten lang tot 10 minuten lang aanhoudt.
Mm-hmm.
Mijn mind ging meteen naar, bij de child pose is dat wel oké. Okay, maar weet je, dacht ik, ja Thijs, dan ga je dus weer naar, ik wil gemak en ik wil geen ongemak. Ja, terwijl ik denk dat daarin ook weer heel waardevol is, in welke pose je ook staat, dat je dus dat Anicca toepast. Ervaar je nu fijne sensaties of sensaties die je zou willen labelen als ongewenst. En nou, laat het er maar zijn, 10 minuten lang.
Ja, en vaak is het bij een yoga houding ook zo dat juist de houding die waar je het meeste weerstand tegen hebt, dat eigenlijk de houding is die je het meeste nodig hebt.
Ja.
En vanuit de yogavorm die ik geef, heeft dat ook te maken met de energie. Laat ik even een voorbeeld nemen. Je hebt bijvoorbeeld een bepaalde driehoekshouding, waarbij je lichaam als het ware in een bepaalde driehoek. Nou, de luisteraars kunnen niet helemaal zien hoe dat uitziet, maar
Roy doet het nu heel leuk na.
Ja, dus even je armen omhoog en dan je staat je met je benen vergespreid en je brengt één arm omhoog en de andere omlaag. Dus je komt in een soort van driehoekshouding, wordt dat genoemd. En wat die houding energetisch doet, of op energieniveau, is dat het zeg maar bij het navelgebied, wat energie opent. Daar zit ook je energie van zelfvertrouwen, een beetje bij je hara, een beetje innerlijke kracht. En bepaalde mensen die bijvoorbeeld juist laag zelfvertrouwen hebben of laag zelfbeeld, die ervaren vaak heel veel weerstand tegen zo'n houding. Omdat ze dan eigenlijk een energie gaan openen die ze niet gewend zijn. Of waar ze niet op dagelijks niveau in zitten. Terwijl het eigenlijk is wel wat ze een stap verder zou kunnen brengen. Dus vaak waar de weerstand zit, daar zit eigenlijk ook een opening naar meer groei. Dus juist de houdingen waar je weerstand tegen hebt, dat zijn juist de houdingen waar je de pareltjes, waar je het meeste van gaat leren. Ik herinner me nog dat ik tijdens mijn yoga docentopleiding dat er één houding was, dat heette de booghouding. Dan moest je op de grond gaan liggen met je buik en dan met je handen je voeten beet pakken en dan een soort van gaan schommelen. Echt super intensieve houding. Als je dat dan 5 minuten moet gaan doen. Dus in het begin had ik echt, ik had echt heel veel weerstand als de docent al zei, we gaan nu weer in Dhanurasana, de booghouding. Maar uiteindelijk is het nu een van mijn favoriete houdingen, omdat ik gewoon weet van, het brengt een bepaalde rust en stabiliteit en stevigheid in mezelf. En dat had ik dan op dat moment niet. En dat was juist de weerstand, zeg maar. Terwijl als je dan juist die houding gebruikt, dan versnelt het proces van transformeren van die energie. Ja. En dat zorgt ervoor dat je dan heel snel weer op een ander level als het ware kunt zitten.
Dus waar je de meeste weerstand ervaart, daar zit vaak de meeste groei.
Mm-hmm.
Om het dan wat praktischer te maken. Ik vind dat een interessante wijsheid. En in het dagelijkse leven vind ik het interessant hoe die toe te passen. Mm-hmm. He, want is dat altijd toe te passen? Want wanneer kun je weerstand interpreteren als, dit is gewoon heel gezond en ik wil dit helemaal niet doen. Of mm-hmm. ik hoef dit helemaal niet te doen. Of mm-hmm. ik voel gewoon een grens of whatever.
Ja.
En wanneer is weerstand? Je voelt weerstand, maar je mag er juist naartoe bewegen, want daar zit voor jou groei.
Ja, precies. Ja. Vaak als je weerstand kun je eigenlijk op 2 manieren bekijken. Of als zeg maar, het is vaak de buitenwereld. Het kan een persoon zijn of een situatie waar we weerstand voor voelen. Hè? Het kan ons 2 dingen laten zien. Het kan ons soms iets laten zien wat misschien in onszelf zit, wat we nog niet helemaal hebben geaccepteerd of waar we nog meer de ruimte aan zouden mogen geven, of iets wat we zelf mogen transformeren. Of het laat ons soms iets zien wat we in potentie in onszelf hebben, maar waar we wat misschien nog spannend vinden om daar meer naartoe te gaan.
Ja.
En dus je kunt het eigenlijk op 2 manieren als het ware bekijken. Dus als je voelt van ik heb weerstand omdat ik zie dat als ik dat ga doen, dat het misschien wel heel groot kan worden of dat het heel mooi zou kunnen zijn. Maar ik vind het heel spannend om daar naartoe te bewegen. Dan is het eigenlijk juist een type weerstand die in het geval van die houding en ik wil meer bijvoorbeeld meer toe naar meer zelfvertrouwen, dan wil je er juist doorheen bewegen.
Ja.
Terwijl het soms is er ook weerstand die er kan zijn omdat je iets heel vervelends vindt of dat je iemand heel irritant vindt om iets. En dan denk je van, ik wil weg van die persoon. Maar ook dan, het is misschien ook helemaal oké om dan weg te gaan van die persoon en die situatie dan te verlaten. Maar dan is het ook interessant om bij jezelf te herkennen van, maar waarom triggerde me dit nu zo?
Ja.
Wat in mij ontstond er in interactie met deze persoon? En wat laat me dat nou eigenlijk zien? Dus dan is het niet per se dat je dan door die weerstand heen moet stoten en dan toch met die persoon in contact moet blijven, om dat voorbeeld aan te houden. Maar dan gaat het juist om van, maar wat spiegelt die persoon nou me eigenlijk terug? En wat wil het mij nou vertellen? En hoe kan ik daar een volgende stap in maken? Dus als er weerstand is, is het altijd een hele mooie spiegel ook naar jezelf terug op een van die twee fronten.
Ja. Komt er nu een voorbeeld te binnen? Dit is oprecht geen vraag die ik wilde stellen hoor, maar dit voorbeeld komt nu in me op.
Ja.
Stel dat ik nu de vraag in mijn hersenstam naar boven zou komen van, Roy, ben je zelf eigenlijk wel gelukkig?
Mm-hmm.
En dat ik daar weerstand bij voel.
Ja.
Voel ik dan weerstand, omdat ik het een spannende vraag vind? Mm-hmm. Dat ik het een beetje spannend vind om die te stellen, of dat ik het misschien naar dat. Dus je mag hem gewoon stellen, maar ik vind het gewoon een beetje spannend. Mm-hmm. Of voel ik weerstand, want ik voel, die is helemaal geen gepaste vraag en is helemaal niet nodig nu in het moment.
Mm-hmm.
Snap je? Dus dat is al een heel klein voorbeeldje waarbij ik het in mijn eigen leven ben ik echt nog heel erg op zoek naar, hoe interpreteer je dan die sensaties die je in je lijf voelt?
Mm-hmm. En wat voel je dan als je die vraag stelt? Welke sensaties merk je?
Ja, daarvoor is het. Ben ik bang dat dit voorbeeld te fictief is. Laat ik een poging wagen. Vergt even wat inbeeldingsvermogen, maar want bij in andere contexten, bij andere vragen zou ik zoiets wel kunnen hebben.
Mm-hmm.
En dan is het denk ik ook wel vaak een strijd of een dans is een mooier woord. Van dit is voor de ander eigenlijk helemaal niet leuk.
Mm-hmm.
En daar zit dan een stukje, pleaser of wat dan ook, van als het voor de ander misschien niet zo leuk is, dan doet het iets met mijn energie, dan blijft het bij mij niet meer zuiver, in plaats van, vind ik het gewoon belangrijk om dat nu te zeggen of nu te vragen.
Mm-hmm.
Dus dat is vaak, als ik bij mezelf zou onderzoeken, is het interessant van, hoe mengt dan, en of dat waar is, weet ik helemaal niet. Hè? Maar hoe meng dan mijn inschatting van hoe plezant die anderen het wel of niet zou vinden. Mm-hmm. Hoe mengt zich dat dan met mijn eigen behoeften? Dat is dan interessant om bij mij te onderzoeken.
Ja, ja. Je bent dus eigenlijk heel erg bezig met de ander. Hè, in exactly. dat geval. En zeg maar eigenlijk vanuit, ja, ik noem dat in mijn boek ook wel een beetje het masker van de pleaser. Hè, van eigenlijk heel erg bezig zijn met ja, doen wat de ander graag wil. Dus ja, ik denk als je die vraag zou stellen en het gaat dus met name om de intentie achter die vraag. Van hè, waarmee wil ik hem eigenlijk stellen en wat doet het bij mij eigenlijk? En ja. in die zin spiegelt het dan wel weer wat terug. Maar wilde je hem ook echt stellen? Of was het een fictief voorbeeld?
Nou, het was een fictief voorbeeld, maar we hebben hem nu zo belicht. Ben je gelukkig, Roy?
Ja, in de basis ben ik ontzettend gelukkig. Met alle stappen die ik heb mogen nemen in mijn leven, ben ik ontzettend dankbaar voor alles wat er is. Samen met mijn vriend hebben we 2 kindjes. Dat is al heel bijzonder dat we dat mogen ervaren. Dus daar ben ik heel dankbaar voor en heel gelukkig mee. Ik heb ontzettend veel van de wereld mogen zien en heel veel spirituele dingen mogen ervaren. Ik mag dat nu delen met anderen. Ja, dat vind ik gewoon heel magisch. Omdat ja. ook met alles wat ik heb opgedaan, dat ook weer door te mogen geven. Dus daar ben ik heel, heel dankbaar voor. En in het dagelijks leven zijn er veel momenten dat ik mezelf ook elke keer probeer bewust te maken van hey, dit is eigenlijk heel bijzonder wat ik nu aan het doen ben. Dat ik daar ook echt van mag genieten. En sommige momenten lukt dat heel, heel goed. En sommige momenten lukt dat soms wat minder. Ook mij. Hè? Dus mm-hmm. ik heb dat. Dat blijft ook altijd een zoektocht om elke keer weer in te verdiepen. En dan is de vraag ook van ja, wat is geluk nou eigenlijk? Hè? Wat is het nou in essentie? En is dat een constante factor? Is het iets wat altijd te beleven is en dat je altijd gelukkig bent? Nee, dat geloof ik niet.
Ja.
Ik geloof uiteindelijk dat juist, en dan kom je weer terug eigenlijk bij dat die kern eigenlijk bewustzijn is van Anicca. Alles is vergankelijk, ja. alles wordt continu anders. Dus we kunnen niet één staat aanhouden en daarin altijd gelukkig zijn. En sterker nog, als je dat wel zou lukken om altijd diezelfde staat aan te houden, op een gegeven moment gaat het ook vervelen en dan wil je ook weer andere dingen. Dus ik denk dat als je jezelf toestaat om elke keer weer in datgene wat oprecht en goed en het juiste voelt, als je daar elke keer aan kunt overgeven, ook al is dat dan lastig of ingewikkeld of moeilijk, dat uiteindelijk ook geluk brengt. Ja. En dat je daarin jezelf durft te stretchen en daarin verder durft te bewegen. Ja.
Wat ik wel de grap vind, is de kwaliteit van antwoorden is heel vaak afhankelijk van de kwaliteit van de vraag. En achter ons staat een mooi boek, Hoe de fuck vind ik geluk, van ene Thijs Lindhout.
Ja.
En toch is het eigenlijk de vraag, en ik vind zelf de vraag, ben je gelukkig? Helemaal niet zo'n hele goede vraag.
Mm-hmm.
Omdat, en dat merk ik ook een beetje in je antwoord, want je moet vaak een beetje zoeken van, en is het dan iets in het moment of iets constants? En dan moet ik ook eerlijk zeggen dat ik het niet altijd ervaar. Wat wellicht een veel betere vraag is van, hey, leef je in flow? Of lukt het je om mee te bewegen met de golven of met de rivier? Of ervaar je liefde?
Mm-hmm.
Voel je verbinding? Dat zijn wellicht veel vragen die meer een beroep doen op, ik zou bijna zeggen, ga je lekker?
Ja,
dat is dan weer een vraag die mensen wellicht kennen van een andere context.
Ja, ja.
Maar wat voelt voor jou als een fijne vraag? Als je aan iemand zou willen vragen van, hey, hoe voel je? Hoe sta je in het leven?
Mooie vraag.
Want ben je gelukkig, suggereert alweer die dat van, oh ja,
het genot, zeg maar. Hè?
Het genot, van we willen wel genot en pijn willen we niet. En lukt het jou om dat genot te vast te grijpen? Dus de vraag duwt jou een soort van richting op waar we eigenlijk dit hele interview uit willen komen.
Ja, ja. Misschien de vraag, ervaar je evenwicht? Hè? Want dat zeg maar bewust en evenwichtig, dat is eigenlijk die basis waar we het ook over hadden vanuit Vipassana, dat eigenlijk een basis is vanuit waar je al die andere dingen.
Ja.
Dus die vraag misschien, hè, ervaar je evenwicht in je leven? Hè? Is het in balans? En dan komt vanzelf, zeg maar, wat er wel en niet kloppend is misschien. En dat is ook heel normaal of heel fijn en goed dat gewoon allemaal mag zijn. Maar ik denk dat die vraag in ieder geval, ervaar je evenwicht, dat het mensen helpt om allebei de kanten te belichten als het ware. En dat, dan krijg je misschien nog steeds een gespleten antwoord. Maar uiteindelijk zijn we ook als mens tenzij je helemaal verlicht bent, is er die polariteit. En zijn die twee kanten er ook altijd. Dus,
ja. Ik vind het een interessante discussie dit. Interessante filosofie. De vraag die ook in mij opkwam is, kun je zijn met wat er is?
Mm-hmm.
Terwijl de grote kans, als ik hem zelf zou moeten beantwoorden, dan ga ik er heel snel naar, en eigenlijk niet met alles. En dan ga je weer in de zelfafwijzing. Ik ben niet met alles wat is. En dat is eigenlijk niet goed. Dan ga je weer in die oordelen.
Ja.
Dus het lukt me nu niet om de perfecte vragen te vinden. Misschien ervaar je bewustzijnsgroei. Daar is het antwoord altijd ja op. je bewustzijn is altijd aan het groeien.
Ja. Interessante discussie inderdaad. Waar zou, kun je er volledig mee zijn? Ja, ik denk dat, is wel grappig, hè, want het is eigenlijk ook niet te omvatten. Het is eigenlijk, onze rationele mind probeert eigenlijk die essentie te vatten in wat is dan de perfecte vraag.
Ja.
Terwijl het eigenlijk de perfecte vraag is geen vraag.
Ja,
eigenlijk gewoon stilte.
Ja,
of het is gewoon de ruimte geven aan wat er is. En als we er alweer een vraag over gaan stellen, dan komt er alweer een interpretatie of een overtuiging of iets terug, zeg maar, wat het gaat labelen. Terwijl het juist in die ruimte van het niets, dat je dan eigenlijk het meest volledige kunt ervaren. Want juist als je weer in een gedachte schiet of in een emotie, dan ga je er ook weer weg van. Of als je denkt dat je het begrijpt, dan begrijp je het dus eigenlijk niet. Want dan zit je weer in het denken van het begrijpen. Nee, het gaat het juist om het ervaren en het er zijn. Ja.
Mooi dat we het de eerste 40 minuten hebben gehad over stilte-retreats. Vervolgens ook kort hebben gehad over dat er ook retreats zijn waarbij je wel mag praten, maar alleen als je merkt dit is nu waardevoller dan de stilte.
Mm-hmm.
En dat we nu hebben tentoongesteld dat soms inderdaad woorden totaal niet waardevol zijn en alleen maar triggeren om naar analyse en naar goed-fout en naar oordelen en naar duaal te gaan.
Precies, ja.
Waar ik jou heel dankbaar voor ben, Roy, is dat jij deze vibe, laat ik ze hem zo noemen, deze vibe en dan bijvoorbeeld de eerste 40 minuten waarin we het echt heel uitgebreid hebben gehad over van hoe is het om gewoon emoties en gedachtes om daar met je bewustzijn naar te kijken, goed dat stuk, dat je die vibe brengt naar het bedrijfsleven.
Mm-hmm.
Dat vind ik echt fantastisch. Zit hier een vraag in? Hoe gaat dat?
Je hebt bijna geen vraag meer te stellen.
Ja, precies. En hoe gaat dat? Ja.
Dan vliegen we meteen natuurlijk weer helemaal naar de context van waar ik dan op dit moment ook veel trainingen geef. En dat is inderdaad binnen grote organisaties of ook kleinere organisaties. Wat je daar op dit moment enorm ziet gebeuren is dat we onszelf collectief gewoon heel erg aan het voorbijrennen zijn. Met alle, als je kijkt wat voor ontwikkelingen de maatschappij de afgelopen 10, 15 jaar heeft doorgemaakt. Met alle technologie, maar ook alle ontwikkelingen die er zijn. Mensen krijgen gewoon op dit moment gewoon zo ontzettend veel prikkels binnen. Gebeurt het zo ontzettend veel. En de wereld wordt zoveel sneller en zoveel complexer. En dat vraagt gewoon ook ontzettend veel van ons als mens. En onze natuurlijke neiging vanuit afkeer en verlangen is om dan nog harder te gaan rennen, nog meer te doen, nog beter te plannen, nog efficiënter te worden.
Ja.
Om ervoor te zorgen dat we het allemaal kunnen bijbenen. Want we willen weg van de afkeer van, dat gaat me niet lukken. En dan, ik wil niet falen laten blijken. Of het verlangen van, ik wil wel dat succes behalen. Zeg maar, daar willen we naartoe. En als we in die strijd van die polariteit, van die twee van het afkeer verlangen weer blijven hangen, dan schieten we dus door. Want dan schieten we door in een overtuiging misschien van, ik ben niet goed genoeg en ik ga gewoon continu maar door. En dat kan uiteindelijk ook leiden, en dat zien we nu collectief gebeuren in Nederland. Dan schiet dat uit in overspannenheid of burn-out. En als je kijkt naar de 88% van de Nederlanders ervaart werkstress op dit moment. En werkt eigenlijk dan gewoon stug door. 1 op de 6 Nederlanders ervaart burn-out klachten. Dat zijn enorme cijfers eigenlijk die alleen maar weer spiegelen wat er eigenlijk op bewustzijnsniveau aan de hand is in de wereld. En vaak gebeurt zich dat, speelt zich dat wel af in de arena van organisaties. Dus wat mijn intentie is eigenlijk om juist in die context mensen bewust te maken van, wat gebeurt er nu eigenlijk echt? En ook weer wel juist die blik naar binnen leren werpen van, wat gebeurt er in mijn gedachten? Wat gebeurt er in mijn emoties? hoe ben ik in mijn dagelijks leven bezig met hoe ik mijn dag indeel. Eigenlijk heel praktisch. Maar dat probeer ik wel juist te vermengen met waar we het net allemaal over hadden. Van oké, als er meer bewustzijn en meer ruimte zou zijn, hoe zou je er dan tegenaan kijken? Ja. En wat valt er dan aan emoties en gedachten weg? He, of hoe zou je dan dingen misschien anders aanpakken? Ja. Ga je dan harder rennen of ga je misschien dingen op een andere manier aanpakken?
Ja.
En ik merk dat mensen daar gewoon heel veel, ja, uiteindelijk na 2-3 maanden, als we dan met elkaar aan de slag zijn, dat ze daar gewoon een hele grote stappen in maken en op een andere manier dingen aanpakken. En dat ze vaak al met hele kleine veranderingen, kleine stappen, al best wel een gewoon een grote impact kunnen voelen en ervaren in hoe ze hun werk aanpakken. En dat zullen dan niet de mensen zijn die, weet ik van net als mij, dan de backpack pakken en 2 maanden in die Himalaya gaan zitten mediteren. Maar uiteindelijk wel kleine aanpassingen maken, waardoor ze vanuit veel meer ruimte en liefde en harmonie en bewustzijn hun werk aan het doen zijn. En dat is ook enorm belangrijk voor de wereld.
Ja, ik vind het heel mooi dat je dus juist die spiritualiteit naar het bedrijfsleven wil brengen. Mm-hmm. In plaats van dat je ook zo kunnen, dat je dat juist mengt. En in plaats van, het stukje bewustzijnsgroei, dat is voor een select groepje mensen die ergens in een hoekje yoga gaan doen en ondefinieerbare kleding dragen en stip op hun voorhoofd tekenen en alleen maar open relaties hebben, want dat is spiritueel.
Ja.
En het bedrijfsleven, dat is de boze, oude, duaal denkende, kapitalistische wereld. Ik voel daar al ook heel veel spanning bij, in plaats van, het is juist prachtig om daar ook bewustzijnsgroei te brengen. En dat is volgens mij jouw hogere missie. Dat zal ongetwijfeld niet op je flyer staan die je dan achterlaat bij corporates. Dat is al ongetwijfeld.
Nee, burn-out preventie. Precies. En dat soort termen.
En stress. En wist je dat 88% dit. En wist je dat 1 op de 6 dat. En ik heb een 10-stappenplan. En het gaat om superslaap. En het gaat om innerlijke rust. En het gaat om energiemanagement. Dat staat op de flyer. Maar dat je eigenlijk is jouw prachtige verborgen agenda dat je bewustzijnsgroei wil creëren.
Klopt. Ja. Ja. En ik geloof uiteindelijk in dat. Onderweg in de auto hier naartoe dacht ik ook van wat is nou eigenlijk mijn missie? Wat wil ik vertellen? En dacht eigenlijk wil ik gewoon dat. Eigenlijk is mijn missie om verlichte organisaties te creëren.
Ja.
En dat ik weet dat dat far out is. Hè, van, maar uiteindelijk als je kijkt in de wereld wat er allemaal aan de hand is. Geopolitiek en qua klimaat en qua menselijk welzijn. Ontzettend grote uitdagingen. En organisaties hebben op dit moment eigenlijk de meeste grip op hoe de wereld wordt vormgegeven. Dus als we organisaties, zeg maar, en organisaties zijn uiteindelijk optelsommen van mensen. Als we daarin meer bewustzijn weten te brengen, dan gaat dat uiteindelijk ook resulteren in organisaties die van betekenis zijn voor de wereld, mooi, voor de mens. Dus als we dat weten te realiseren en dat weten te voeden. Hè, dus eigenlijk mijn ideaalbeeld van naar de verlichte organisatie toe, waarin we vanuit een evolutief doel en vanuit de heelheid met elkaar werken om een bepaald doel te bereiken in de wereld.
Ja.
Dan draag je als organisatie ook echt bij. En ik weet dat heel veel organisaties daar niet staan, want die zitten nog wel in de dagelijkse, of weet ik veel, maandelijkse deadlines en targets en weet ik veel, jaarplannen en dat soort dingen. En vanuit angst, macht en controle. Terwijl het als je daar juist meer en meer uit leert te bewegen en daarin mensen ook de vrijheid en de ruimte geeft, dan schept dat gewoon heel veel mogelijkheden en heel veel potentieel. En ik geloof erin dat we daar als aarde ook gewoon met z'n allen naartoe mogen.
Ja, ik denk als je deze mindset vertaalt naar een bedrijf, of de laat zeggen, de oude mindset of de duale mindset. Hè, dus in je persoonlijke leven heb je dan de verlangens en de afkeer. En in de bestuurskamers heb je dan, we willen wel geld verdienen en geen geld uitgeven. Mm-hmm. Bewijzen van. Of mm-hmm. Ik weet niet of dat de perfecte analogie is, maar als er bewustzijnsgroei plaatsvindt bij bedrijven, dan verandert de ziel en het organisme van de organisatie. En dan kan het ook zijn dat je gaat nadenken over, wacht even, willen we nou zoveel mogelijk geld verdienen, winstmaximalisatie? Of zijn er ook andere dingen die we kunnen doen?
Precies, ja.
Hoe kunnen we een beweging creëren die nog meer positieve impact realiseert?
Ja, dan heb je het uiteindelijk ook over de purpose van de organisatie. Waar zijn we eigenlijk hiervoor op aarde en wat willen we met z'n allen realiseren? En natuurlijk, alle bedrijven willen uiteindelijk winst maken. Dat is ook een bestaansrecht, zeg maar, om het uiteindelijk door te kunnen laten gaan. Alleen vaak omschrijf ik ook in mijn boek, hè, dat vaak is het heel erg euro georiënteerd. Hè. Dus dat is eigenlijk, de doelen worden gesteld op wat gaan we aan omzet halen. En terwijl dat als je die doelen veel meer op de evolutie zou instellen, van euro naar evolutie, veel meer gaan, wat willen we nou eigenlijk bereiken? Wat dragen we nou bij in de wereld? En elke organisatie heeft daar zijn eigen evolutiedoel in. Maar als dat, zeg maar, het centrale doel, en daar mag ook geld mee worden verdiend op een bepaalde manier, Ik denk dat je dan op een hele andere manier ook omgaat met je organisatie, omgaat met je mensen, omgaat met je klanten. En ja, ik denk dat dat gewoon een veel holistisch, of ja, gewoon beter perspectief is dan dat je alleen maar zit op dat geld gedreven. Maar ja, de wereld zit toch op bepaalde fronten, zeg maar heel erg dat shareholder driven. Ja. Zit er ook bij veel organisaties toch in. Ik denk uiteindelijk dat als hoe meer organisaties zich ook investeren in de evolutie van hun medewerkers, in welzijnsgroei, potentie, zeg maar, los goed laten ontwaken. Helpen in bewustzijnsgroei, helpen in emotionele en mentale veerkracht. Als mensen daar veel meer in bedreven zijn, dan gaat dat uiteindelijk ook een soort van ripple effect hebben. Hè? Dus dan gaat het elkaar aansteken en dan gaat het effect hebben op elkaar. En ook al gaat die organisatie niet misschien radicaal het roer omslaan, ze gaan misschien wel andere accenten aanleggen, waardoor er al lichte dingen in beweging komen. En in het grotere geheel is dat soms al heel betekenisvol. Dus die verlichte organisatie waar ik net over had. Dat is een beetje, zeg maar, het streefdoel waar ik meer naartoe zou willen. Dat je elke ochtend begint met een soort van collectieve intentie met het team. En dat je eerst een half uur mediteert.
Eerst een wierookje aan, een cacaotje drinken en we beginnen de werkdag.
Nou ja, dat zou kunnen. En dat je dan vervolgens, zeg maar, vanuit veel meer ruimte kijkt van wat hebben we nou eigenlijk te doen? En hoe gaan we dat dan bereiken? En hoe kunnen we dat op de meest betekenisvolle en liefdevolle manier doen? Ik weet zeker dat je daar een hele succesvolle organisatie mee kunt bouwen en maken. Maar goed, ik besef me ook dat heel veel organisaties daar echt nog niet klaar voor zijn. Maar dan kun je al wel met hele kleine stapjes, met wat trainingen of wat dingen die je aanbiedt richting je medewerkers, kun je al wel echt van betekenis zijn, al wel al een klein beetje mensen daarin helpen en ondersteunen.
En om het ripple effect van deze podcast te vergroten, tot slot, we hebben het gehad over Vipassana, over yoga. Is er nog iets anders wat jij tijdens jouw 3 jaar Azië hebt meegemaakt wat bij jou heeft bijgedragen aan meer innerlijke rust?
Wat nu opkomt is echt het vooral het mogen stilstaan af en toe. Hè? Dus juist die momenten nemen in Azië, in die kloosters en meditatiecentra. Gewoon even de ruimte mogen hebben om al die dingen te doen. En daardoor ontstonden vaak nieuwe perspectieven. Kreeg ik in één keer helder inzicht van, dit is wat ik te doen heb, of dit is wat ik wil doen. Oftewel, ook voor de luisteraar, af en toe jezelf de ruimte gunnen om gewoon even stil te staan. Neem eens een dag vrij of plan eens een weekenddag niet in en ga eens gewoon even iets doen waar je echt heel gelukkig van wordt. Of loop het bos in en ga een dag alleen maar hiken bijvoorbeeld. Dat je even gewoon helemaal soort van die ruimte van niets toelaat. En kijken wat er dan gebeurt en wat er dan eigenlijk opkomt. En vaak zijn dat, want dan ontrafelen we als het ware die hectische dynamiek waar we eigenlijk elke dag vaak in zitten. Dan laat je die als het ware tot rust komen en vanuit die rust en stilte ontstaat ook vaak heel veel helderheid. En daardoor maak je veel betere keuzes. Maar,
dit voelt wel gewoon relaxed. Je zegt, een dag even in de natuur. Een dagje hiken. Een dag, plannen ze een dag vrij in het weekend. Hoe je thuissituatie ook is, dat kun je vast regelen.
Ja, zeker. Ja.
Ja. Mooi. Next Level You kunnen mensen aanschaffen. En royventing.nl is je website, toch?
Nee, nextlevelyouacademy.nl.
Excuses. nextlevelyouacademy.nl.
Nextlevelyouacademy.nl is mijn website. Dus daar bied ik al mijn retrettendagen, trainingen op aan. Ook voor organisaties die daar interesse in hebben. Dus alle events en die ik aanbied, die staan op die website. En Next Level You is inderdaad een heel mooi startpunt als boek om aan de hand van 10 stappen waar we niet eens naartoe zijn gekomen, maar gaandeweg zit het toch een beetje in verweven. Waar je aan de hand van een challenge, zo is het boek ook opgebouwd, aan de hand van een 10-weken challenge eigenlijk stappen kunt maken in je eigen persoonlijke evolutie. Want ik weet gewoon voor mensen in het dagelijks leven hier in Nederland dat het, als je niet de tijd hebt om even 2 maanden in retretten te gaan, dan kun je met hele kleine stapjes kun je al best wel verandering realiseren en voelbaar resultaat gaan bereiken. En zo is het boek eigenlijk ook opgebouwd. Aan de hand van een 10-weken challenge maak je met slaap, met voeding, met aandachttraining, met training van hoe sta je in je relaties met anderen, hoe ga je om met gedachten. Maak je kleine stapjes om wel al meer bewustzijn en ruimte in het dagelijks leven te brengen. En dat maakt vaak al een enorm verschil. Ja. En dat is ook mijn intentie geweest met het boek, om mensen daarin te inspireren en te ondersteunen.
Ja, en ik vind het mooi aan een podcast dat we het anderhalf uur of een uur en een kwartier hebben gehad over jouw tocht en het uitgebreid hebben gehad over stilte en yoga en innerlijke rust. En in ieder geval mijn ervaring is dan is zo'n 10-stappenplan helemaal niet nodig in zo'n podcast. En dan hebben we letterlijk stilgestaan bij veel grotere onderwerpen.
Klopt, ja. Ja.
En voor de luisteraar, ik nodig nooit een gast uit vanuit enige sponsorship. Dus dat ik jou vraag om je website te delen is puur uit liefde voor jou en uit liefde voor de luisteraar dat die jou kan vinden. Als die zich geïnspireerd voelt. NextLevelYouAcademy.nl.
Ja.
Dankjewel. ja, dankjewel Roy. En wil je tot slot nog iets kwijt? Anders gaan we afronden.
Ja, dankjewel. Fijn om hier te zijn. En ja, dankjewel voor je fijne manier van vragen stellen of de vraag terugleggen bij mij. Dat heeft denk ik geholpen om het gesprek op een mooie manier te verdiepen. Dus heel fijn om hier te zijn en dit gesprek met elkaar te hebben gehad. Dankjewel.
Vind ik ook. Dankjewel.